Dit is Zeilen, de podcast.
Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Ik ben Joris en vandaag zit ik aan tafel met de Sailors for Sustainability, Floris van Hees en Ivar Smits. Ook de hoofdredacteur van Zeilen, Ben Rutte, is weer van de partij. Welkom Ivar en Floris. En Ben, ook leuk dat je er weer bij bent. Nou, we gaan het hebben over jullie reis met Lysipara. Jullie zijn al bijna 7 jaar onderweg en nu weer een keertje terug in Nederland. Is dat voor het eerst dat jullie terug zijn in Nederland?
Nee, we zijn al tussendoor. 2 keer eerder tussendoor even in Nederland geweest. Ja. Maar de laatste keer was ruim 3 jaar geleden. En we merkten wel dat we heel erg familie en vrienden misten. Dus we dachten, we komen heel even terug terwijl de boot in Zuid-Afrika achterblijft. En dan gaan we straks weer verder.
Ja, dus jullie hebben eventjes in de tussentijd heel veel mensen opgezocht.
Ja, het is reuze gezellig om zoveel mensen weer te zien. En het is ook heel interessant voor ons, vinden we, om ons verhaal te delen met zoveel mogelijk mensen.
Ja, en de boot ligt in Zuid-Afrika. Wanneer zijn jullie daar aangekomen?
Ja, dat klopt. We zijn in oktober in Zuid-Afrika aangekomen. We hebben een heel stuk oceaan bezeild in de 5 maanden daarvoor. Ja. Want we wilden per se voor het orkaanseizoen losbarst in Zuid-Afrika zijn. En op tijd ook om een vlucht te halen naar Nederland.
Ah, mooi. Nou, jullie gaan ook wel bekend onder de naam Sailors for Sustainability. Duurzaamheid is echt de rode draad in jullie reis en de verhalen die jullie daarover schrijven. Waar komt die drive vandaan? Hoe kwamen jullie op dat plan om de reis daarmee aan te kleden, zeg maar?
Over duurzaamheid hield ons allebei heel erg bezig. We maakten ons gewoon zorgen over de staat van de wereld al jarenlang. Tegelijkertijd was zeilen en rond de wereld zeilen was een droom. En met name ik zeil al mijn hele leven. En Floris is gelukkig ook heel enthousiast geworden door het zeilen. En in de voorbereiding kwamen we er eigenlijk op van, hey, kunnen we niet een droomreis combineren met een inspirerend verhaal over duurzaamheid? Wat ons heel erg opviel, was dat er vaak heel erg negatief nieuws is over duurzaamheid. Denk aan alle crises die er zijn. Maar wij dachten van, als we nou met een zeilboot rond de wereld gaan, dan komen we op de mooiste plekken, ontmoeten we veel mensen en heel veel verschillende culturen. En kunnen we niet leren van wat er al allemaal voor mooie dingen gebeuren.
Ja, en jullie zijn dat samen gaan doen. Hoe is dat zo gekomen? Jij bent meer van het zeilen, Ivar?
Ja, ik ben opgegroeid met zeilen. Heel lang zeilinstructeur geweest. En op een gegeven moment Lysipara gekocht in 2004. Gigantisch klusproject. Ik had geen idee waar ik aan begon. Toen ik in 2012 Floris ontmoette, waren we al heel ver met de renovatie. Maar de grootste klussen moesten nog gebeuren. Dus ja, het refitten van het klassieke schip kost ontzettend veel tijd. Maar daar krijg je ook wel een heel mooi schip voor terug. En ja, Floris die kwam erbij. Vanaf dat moment werd het eigenlijk een gezamenlijke droom om dit te gaan doen.
Mooi, ja.
Klopt, Ivar, die overtuigde mij dat op windenergie de fijnste manier was om de wereld te zien. En we gebruikten die refit ook om de boot duurzamer te maken en zelfvoorzienender. Dus met zonnepanelen, windgenerator, watermaker. En te kijken van, nou, hoe kunnen we deze boot zo lang mogelijk ook zelfstandig zijn als we op vergelegen gebieden komen. En dat is eigenlijk heel goed gelukt, want we zijn in gebieden geweest waar je maandenlang bijna niemand tegenkomt, zoals Patagonië. En toen waren we heel blij dat we al die tijd en al die moeite hadden geïnvesteerd in de boot.
Wat ik me afvraag, Floris, jij had nog niet zoveel zeilervaring toen je aan dit avontuur begon. Hoe is het je bevallen, laten we zeggen, de eerste jaren van de reis? Ook zo zelfvoorzienend en op het grote water.
Ja, nou, ik had CWO 1 kielboot. Dus ik was een valkje gewend. En toen ik met Ivar ging zeilen op die grote boot, toen zei hij al snel van, nou, wij gaan niet 10 keer aanleggen, oefenen. Dat moet je maar even bij een zeilschool doen. En dat ben ik gaan doen. Ik heb 3 keer een week zeezeilles genomen. En dat is heel goed bevallen, omdat je dan echt de basistechniek en zo goed leert. En ook omdat wij het idee hadden, we willen elkaar kunnen vervangen. Als er wat is met de een, dan moet die ander het zelfstandig kunnen redden. Dus ik had het zelfvertrouwen ook nodig om die boot te kunnen besturen en naar een veilige haven te kunnen brengen. En daarbij kwam dat we toen ook de afspraak hebben gemaakt, het plan hebben opgevat. We gaan klein beginnen. Dus we beginnen in Europa. Dan zien we hoe het bevalt. Daar zijn al heel veel mooie projecten te bezoeken, wat onderdeel van ons plan was. En dan wennen we aan de boot, we wennen aan elkaar, we wennen aan de steeds grotere afstanden. En dat is heel goed bevallen. In die zin, de nachten, lange tochten met nachten, vind ik nog steeds een beetje saai af en toe. Maar je went eraan.
Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat jullie zo'n goede boot hebben dat dat saai is, s'nachts op de oceaan, of niet?
Ik denk het wel, want we lezen heel wat boten en we hebben ook wat dingen meegemaakt waarvan we dachten van op een kleinere, lichtere boot was dit een stuk pittiger geweest. Met name de Indische Oceaan nu. Dat was voor ons al niet zo heel fijn, maar als ik jouw boek nog in de herinnering haal, was het waarschijnlijk nog een stuk oncomfortabeler. Doordat het een langkieler is met veel gewicht, hebben we relatief spoorvaste koers. En kunnen we inderdaad 's nachts ook ontspannen zeilen.
Ja. Voor de luisteraar die Lucipara niet zo voor ogen heeft, wat voor schip is het? Wat zijn, als je zo een 5 regeltjes zou moeten zeggen, wat zijn de stats van de boot?
Nou, ze is vooral prachtig. Ja. Een ontzettend mooi klassiek gelijnd schip, gebouwd in 1965 in Nederland, in Zaandam, in dik staal op een werf waar ook vooral sleepboten werden gemaakt. Maar met een heel mooi klassiek ontwerp van Alan Buchanan, een Brit. In staal gebouwd, dus betekent heel veel onderhoud. Maar ja, extreem stevig en heel spoorvast. Dit is een tweemaster en kit.
Ja, staal en tweemaster, een langkieler. Hoeveel, hoe lang?
14,20 meter lang. Ja. En als alles vol zit, wegen ze iets meer dan 25 ton. Dus echt wel.
Dat wil wel.
Zware dame, zo maar zeggen. Ja.
Ja, dus dat heeft veel wind nodig.
We hoeven niet heel snel te reven. Ja. Maar dankzij de Janneker hebben we toch ook met licht weer, gaat het al best wel rap. En omdat ze vrij lang in de waterlijn is, zijn we helemaal niet zo heel langzaam.
Ja, mooi. Even terug naar de duurzaamheid. Jullie noemden het net al, van jullie begonnen in Europa, waar jullie al heel veel mooie projecten hebben bezocht. Maar in het afgelopen editie van Zeilen, het februari nummer, die trouwens nu in de winkel ligt, is het laatste verhaal van jullie verschenen. Waarin jullie een beetje een overzicht geven van wat jullie tot nu toe zijn tegengekomen aan projecten. Kun je misschien een van de meest inspirerende uitlichten die jullie onderweg zijn tegengekomen?
Jazeker. Er zijn natuurlijk zoveel mooie verhalen dat het is een beetje als een vraag aan een ouder wat zijn favoriete kindje is. ik denk wat het toch voor mij echt wel uitspringt, dat is de positiviteit die we in Brazilië zagen op het gebied van natuurlandbouw. Dus Brazilië staat natuurlijk bekend om ontbossing en grote sociale ongelijkheid. En dat viel ook ons heel erg op toen we daar waren.
Dit maar was trouwens wel voordat Bolsonaro aan de macht kwam, denk ik.
Dat klopt. Ja. Het was al natuurlijk al aan de gang, maar ik denk dat het onder zijn presidentschap nog veel erger geworden is. Maar toen hebben we ook mensen ontmoet die al heel erg bezig zijn met een ander landbouwmodel. Dus juist gebruik maken van de natuur met voedselbos en met gemengde teelt. En dat ook op zo'n manier doen dat ook de arme mensen weer terugkwamen uit de sloppenwijken en een soort van coöperatieve vorm een heel mooi menswaardig bestaan weer konden opbouwen. Dus juist om in Brazilië te zien dat het ook beter kan, dat vond ik heel erg hoopgevend.
Voor mij was een heel mooi voorbeeld de manier waarop de Maori, de eerste bewoners van Nieuw-Zeeland, kijken naar de natuur. En dat is kort samengevat zo dat zij zeggen, wij kunnen ons de natuur niet toe-eigenen, zoals wij dat in het Westen wel gewend zijn, maar wij zijn onderdeel van de natuur. En wij als mensen hebben een rol te vervullen binnen die natuur, namelijk als beschermheer. En als iemand die een verantwoordelijkheid heeft om de natuur in goede staat ook weer door te geven aan volgende generaties, zoals wij die ook hebben gekregen van onze voorouders. En het is eigenlijk zo'n totaal ander wereldbeeld. Als je dat volgt, dan ga je dus ook heel anders om met de natuur. Je put het niet uit. Maar je neemt alleen maar zoveel dat het ook weer terug kan komen in de natuur. En ik denk dat dat een heel duurzaam de manier is om naar de natuur te kijken. Omdat wij verder moeten op deze planeet met z'n allen. En als we met z'n allen alleen maar pakken van de natuur, dan gaat het vroeger of later mis.
Vinden jullie het makkelijk om in de leefstijl van vertrekkers, hè, van cruisers op een boot? Jullie hebben eigenlijk een zeilende tiny house met een relatief kleine voetafdruk. Hè? Dat is ook wat vertrekkers en zeilers ook een beetje bindt in positieve zin. We hebben eigenlijk niet zo heel veel nodig behalve een goed zeilende boot. En misschien af en toe een klein beetje diesel om hem op te warmen als je in koude streken bent. Lukt het jullie om tijdens deze reis zelf ook duurzaam te zijn? En wat zijn daarin, zeg maar, jullie verder nog uitdagingen? Want jullie zijn natuurlijk af en toe ook gewoon zitten in een vliegtuig. En de plannen die er nog meer zijn, nog door te varen, misschien weer, hebben we het daar later nog wel over. Maar ik ben heel benieuwd of dat ook iets is wat voor jullie voor de lange termijn een perspectief is om op een boot te blijven wonen. Of dat jullie weer terug willen naar Nederland. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, op dit moment is het inderdaad, zoals je beschrijft, ook een deel van onze missie is om zelf een goed voorbeeld te zijn, maar ook omdat we zelf die drive hebben. Dus we proberen zeker ook onze eigen voetafdruk zo klein mogelijk te houden. En dat doen we dus door nummer 1 zoveel mogelijk te zeilen en niet de motor te gebruiken. Dus als er geen wind is, dan zeilen we niet, dan wachten we op wind. Dat begint al met wachten op het juiste weervenster, dus op het weerbericht goed in de gaten houden en pas gaan als er ook voldoende wind is en de route te laten bepalen door waar is er wind. Dat gaat verder met wat voor producten gebruiken we aan boord. Dan is dat allemaal biologisch afbreekbaar, dus geen normaal afwasmiddel wat je in de supermarkt koopt, maar echt letten op welke is biologisch afbreekbaar, zo min mogelijk ook afval produceren dat niet afbreekbaar is. Toch blijven daar de uitdagingen, want je komt soms in landen, in winkels, waar verpakkingsvrije dingen niet zo goed te krijgen zijn. Dus dan zit je toch weer aan verpakkingsmateriaal vast, bijvoorbeeld. Het mooie is dat er juist in heel veel landen ook heel veel vers eten te krijgen is op de markt. Dus je gaat daar, je gaat lokaal kopen. Je gaat dus niet geïmporteerde waren kopen, maar wat is er lokaal beschikbaar? Wat is er uit het seizoen? En dus daar doen we heel veel mee. Inderdaad, ook nu hebben we, dus 3 jaar waren we niet in een vliegtuig geweest. Maar als we dat, daar moeten we een keuze in maken van, ja, we willen toch graag na 3 jaar weer de familie en vrienden zien. En als er geen andere, betere mogelijkheid is dan te vliegen, dan gaan we toch vliegen en kijken we naar wat is een goed CO2-compensatie systeem. Dat hebben we dus gedaan. Al lost het totaal niet op. Maar je doet waar je kan, doe je wat.
Ja, Ben, goede vragen over die voorbereidingen en dat vertrekken. Ik denk dat in onze voorbereidingen zijn we natuurlijk heel erg druk geweest met de boot en allerlei spullen achterlaten. Omdat je zo gefocust bent op de reis en op het avontuur wat je te wachten staat. Geef je natuurlijk ook een hoop dingen op, onze vaste banen, een huis, auto. Op het moment dat je dat allemaal verkoopt en een heleboel spullen niet meer op je boot kwijt kunt, dan ben je eigenlijk al aan het ontspullen. En dan woon je eigenlijk al op een drijvende tiny house. En daar was ik op dat moment eigenlijk nog niet eens zo heel erg van bewust, want dat deed je gewoon omdat het nodig was voor de reisvoorbereiding. Maar dan ontdek je wel dat je met zoveel minder spullen ook eigenlijk prima kan leven. En dat je eigenlijk bezit en zekerheid heel makkelijk kunt inruilen voor beleving en avontuur. Dat vond ik ontzettend interessant.
Ja, het voelt goed, hè? Gewoon met zo min mogelijk spullen proberen te rond te komen en dan erachter komen dat je niet zoveel nodig hebt.
Ja, absoluut.
Nou, en dat geldt niet alleen voor zeilers. Want jij zal dat ook hebben gezien, Ben, overal ter wereld. Waar mensen gewoon minder hebben, zijn ze helemaal niet minder gelukkig. Ze leven met veel minder spullen, maar zijn ontzettend blij, doen met wat ze hebben. En dat contrast, zeker nu als je het zo kort naar elkaar ziet, vanuit de eilandjes in de Indische Oceaan en Zuid-Afrika, ineens weer in Nederland zijn, in hele volle huizen. Waar mensen ontzettend veel spullen hebben gekocht, ja, dat is een corona-aankoop. Ik denk, ja, alleen al die paar corona-aankopen, dat is al meer dan die mensen die we daar in Frans-Polynesië op dat eilandje hebben gezien, ooit hebben gehad in hun leven. En die hebben een ontzettend prima leven. Dus met hoeveel minder spullen kan je leven, dat zie je daar heel goed. En dat je dus niet door jouw spullen gevangen hoeft te worden, zou ik maar zeggen.
Ja, ik vind het heel mooi hoe jullie zo positief daarnaar kijken. Maar ik kan me voorstellen dat je onderweg ook heel veel heftige dingen ziet. En eilandgemeenschappen die dreigen te verdwijnen. Koraalriffen die staan te verbleken. Waar je bij staat. Als ik hier vanuit Nederland naar het nieuws kijk, kan ik soms best wel de hoop verliezen. Hoe is dat voor jullie dan, als jullie dat allemaal zien gebeuren?
Ja, de hoop verliezen is denk ik iets heel concreets wat heel veel mensen misschien naar hebben. En daar is ook wel aanleiding toe. Ik denk dat de crisis die we nou zien met klimaat en biodiversiteit en met vervuiling, die zijn echt existentieel. En ik denk ook dat het vooral gaat over het overleven van georganiseerde vorm van samenleven als mensen. We hoeven de planeet niet te redden. De planeet redt zichzelf wel. Het gaat er veel meer om dat wij door ons gedrag eigenlijk menselijk leven op de planeet steeds moeilijker maken. Dus we hebben vooral onszelf ermee met ons gedrag. Dus, en als je rondvaart, dan zie je dat ook. Je ziet, we hebben smeltende gletsjers gezien en vreselijk hoeveelheden plastic vervuiling, maar ook hele extreme armoede. Hele arme mensen die zijn bezig met overleven, die kun je niet vragen om meer aandacht voor de natuur op te brengen als ze geen geld hebben. Dus we hebben ongelooflijk grote uitdagingen. En die zie je ook als je rondzeilt. Tegelijkertijd denk ik wel dat wat mij heel erg veel hoop geeft, is dat omdat die problemen zo zichtbaar worden, er steeds meer mensen zich daarvan bewust worden en ook openstaan voor verandering. Dus ik geloof echt dat we nu in deze tijd steeds meer tot het punt komen dat we ook gaan veranderen, omdat we willen veranderen en omdat we niet verder kunnen op de oude weg. Dus ik denk dat juist in deze tijd er heel veel behoefte is aan positieve voorbeelden, aan perspectief. En niet gebaseerd op een soort pipe dream, maar gebaseerd op veranderingen die echt al ergens gelukt zijn en waar we van kunnen leren. Dus dat is heel hoopgevend dat er zoveel mooie oplossingen al werken. En wij hopen een kleine bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld door die voorbeelden met zoveel mogelijk mensen te delen.
Ja, ik heb jullie het laatste verhaal natuurlijk in Zeilen gelezen, waarbij je eigenlijk vanuit Nieuw-Zeeland, waar jullie toen waren, terugblikt op een halve wereldomzeiling en alle positieve aspecten van de projecten die jullie hebben bezocht. Ik vond het heel inspirerend en ik vind het ook leuk dat het jullie lukt om die positieve blik, maar ook wel realistische blik, te koppelen aan een avontuur. Want jullie zijn natuurlijk ook met z'n tweeën op avontuur, jullie zijn rond de wereld. Kunnen jullie iets vertellen over de plannen die jullie nog hebben, waar jullie naartoe willen, maar ook een recent avontuur, een zeilavontuur waar jullie van onder de indruk waren?
Ja, wat ons ontzettend meevalt is ook het avontuur en de mooie dingen die we ook zien. Dus we zien niet alleen maar ellende, we zien ook gewoon hele gave ongerepte gebieden waar nog ontzettend veel wilde dieren zijn, zoals bijvoorbeeld in Patagonië. Dat was echt een van de hoogtepunten van de reis. En wat ik gewoon een ontzettend spannende ervaring vond, was onze eerste storm op volle zee. Maar dat zat vooral die angst een beetje in de voorbereiding van hoe erg zal het worden. Maar gelukkig heeft het schip zich heel goed gehouden en hebben wij er ook veel van geleerd.
Waar was dat?
Dat was tijdens de overtocht van Frans-Polynesië naar Nieuw-Zeeland, waar we 30 dagen over hebben gedaan.
En onze toekomstplannen die zijn op zeilgebied nog iets van anderhalf jaar. Dus we willen via Namibië nog een keer de Atlantische Oceaan oversteken richting Brazilië, Suriname. Dan Caribisch gebied langs de Amerikaanse oostkust omhoog naar Canada. En als we daar op tijd zijn, vroeg in de zomer, dan via Groenland, IJsland terug naar Nederland. Dus dan hebben we over anderhalf jaar weer hier. In die tijd willen we blijven doorgaan met positieve verhalen zoeken. Mensen bezoeken die bezig zijn met oplossingen. En die documenteren en aan een zo breed mogelijk publiek laten zien. En dan, ja, dan zijn we terug. En dan proberen we, zullen we proberen om dat avontuur van een zeilreis en die mooie oplossingen in de vorm van een boek te gieten. Dat wordt denk ik nog een uitdaging, iets waar we nu mee bezig zijn, maar iets waar we ook ons heel erg op verheugen.
Ja, wordt dat half een zeilboek en half een duurzaamheidsboek? Of hoe gaan we dat zien?
Ja, dat weten we nog niet precies, maar het zal allebei duidelijk wel onderdeel zijn van het verhaal. Ja, en we verheugen ons wat dat betreft ook alweer op onze terugkeer in Nederland straks. En ja, wat we ook gaan doen, ik denk dat zeilen en duurzaamheid altijd wel een belangrijke rol in onze leven zal blijven spelen.
Nou, we zijn heel benieuwd. Jullie moeten nog een stukje varen, want in Zuid-Afrika hebben jullie nog een mooie zeiltocht met vast veel avonturen voor de boeg. We hopen dat jullie af en toe verslag blijven doen via zeilen, hè, in de vorm van artikelen, maar ook maandelijks een mooi verhaal op onze website. Tot slot, waar verheugen jullie nu voor de aankomende anderhalf jaar nog het meest op qua zeilavonturen?
Ja, Namibië, daar schijnen ook ontzettend mooie duurzame projecten te zijn. Ik heb nu al een aantal op het radarscherm. Suriname hebben we ongelooflijk veel leuke verhalen gehoord van medezeilers. En ook gelezen. En het Hoge Noorden, Newfoundland, Groenland, dat lijkt me ook fantastisch om daar een keer te zijn. Dus, ja, en alles wat ertussen ligt.
Ja, want stiekem ben ik ook benieuwd naar het Caribisch gebied. Waar veel zeilers al zijn geweest, die we ook hebben ontmoet onderweg, maar voor ons nog een beetje een blinde vlek is. We zijn benieuwd of het gaat tegenvallen of meevallen en of we daar ook nog mooie duurzame projecten kunnen vinden.
Zo, en wanneer gaan jullie weer terug naar de boot en horen we dan in de tussentijd nog meer van jullie verhalen?
Ja, we vliegen de 28e februari terug naar de boot. En beginnen dan hopelijk zo snel mogelijk aan de reis langs de Zuid-Afrikaanse kust. Maar in de tussentijd verschijnt elke maand nog steeds ons blog op zeilen.nl. En ook al voor zeilen 4 komt er weer een nieuw artikel in de magazine.
Ja, nou heel goed. Luisteraar, houdt in de gaten. Jullie bedankt. Ben ook bedankt. We gaan nu overschakelen naar collega Rianne. En zij weet alles van de Golden Globe Race. Die nu druk bezig is. En er zijn allerlei uitvallers en het is de vraag of daar überhaupt nog mensen gaan finishen. Dus we gaan overschakelen naar Rianne. Bedankt.
Dankjewel.
En dan is het nu tijd voor de maandelijkse Golden Globe Race update.
Rianne, welkom. Fijn dat je er weer bent.
Ja, dank je.
Hoe gaat het?
Ja, goed.
Jij bent onze Golden Globe expert. Jij hebt net nog een nieuwe update gepubliceerd op zeilen.nl.
Ja, klopt.
Dus je kan ons vast alles vertellen over de laatste ontwikkelingen in de race.
Ja, dat probeer ik wel. Ja, dat kan ik wel.
Top. Want er is weer een hoop gebeurd. Er blijft bijna niemand over.
Nee, er zijn nog 4 die officieel in de Golden Globe race klassement meedoen. De rest is of uitgevallen of vaart in Chichester-klas verder. Vanwege schade of tekort aan drinkwater, voedsel, dat soort dingen.
Hoeveel waren er in de Chichester-klas?
Op dit moment 3, maar Guy Waits, die vaart helemaal achteraan. Ja. Die gaat de deadline in Hobart niet halen. En op het moment dat de organisatie niet besluit de regels aan te passen, dan ligt hij eruit. Want hij zou dan 31 januari dat op het moment van opnemen nu. Ja. Dus dan zou hij daar moeten zijn geweest. En nou ja, hij was gisteren nog 750 mijl verwijderd. Dus dat zal nu ongeveer de helft of zo daarvan zijn. En dat heeft allemaal te maken met de veiligheid, omdat hij anders net te laat bij Kaap Hoorn is. En de kans op stormen dus heel groot is. Dus dat is eigenlijk voor zijn eigen veiligheid. Alleen het lijkt wel heel erg op dat hij wel gewoon door gaat varen. En dat zal eigenlijk op eigen houtje.
Ja, Maar is het, gaat hij dan niet een beetje hopen dat de organisatoren van de race dan weer zeggen van... Nou, weet je wat, laat hem maar gewoon toch meedoen in de Chichester Class. Ondanks dat hij die deadline niet heeft gehad. Wat denk jij?
Ik heb soms het idee dat het een beetje onder druk van... Dat Kai Waits misschien zelf wat sympathie gekweekt heeft bij de volgers van de Golden Globe Race. Dat de organisatie onder druk van het publiek, zeg maar, dan de regels aanpast. Ja, en hij, ja, het is natuurlijk best wel een inspirerend verhaal dat hij ergens halverwege de Atlantische Oceaan dan denkt van... Oh, ik heb te veel aangroei, ik krijg het er allemaal niet af. Ik ga naar Zuid-Amerika en dan toch besluit weer verder te gaan varen. Dan in Kaapstad de boel eraf schraapt en dan alsnog tegen alle... against all odds, zeg maar, doorvaart. Ja, dan hoop je gewoon heel erg dat hij het wel haalt. Want het gaat nu waarschijnlijk op een paar dagen aankomen dat hij het niet haalt. En dan denk je, goh...
Het is toch zonde, ja.
Ja, als je nou niet had omgedraaid daar... Als je nou niet een paar dagen richting Zuid-Amerika had gevaren... dan had je het waarschijnlijk wel gehaald. Dus dat is, ja...
Ja, ze moeten een beetje streng zijn, maar... Ja, ik weet niet of ze toch het gaan toestaan.
Nee, klopt. En maar ja, aan de andere kant, hij is zo... Zit eerste klas of niet, hij is sowieso verplicht om Hobart dan aan te doen. En zijn koers is nu veel te zuidelijk eigenlijk. Dus het lijkt erop dat hij gewoon... denkt, YOLO, ik ga gewoon verder varen.
Ja, maar, doet het op zijn eigen manier.
Ja, precies.
Ja, ja. Oké, okay, en dan heb je nog Elliot Smith. Daar waren wij, zijn wij een beetje fan van. Maar die is ook uit de Chichester klas gestapt. Dus is helemaal uit de race gestapt.
Ja, klopt. Hij kreeg had schade aan zijn boegspriet. Die hij in eerste instantie gerepareerd had. Maar dat bleek dus later alsnog weer helemaal mis te gaan. Toen probeerde hij het op zee te repareren, maar toen, terwijl hij boven de mast zat, zijn al zijn gereedschappen overboord gevallen. En was het eigenlijk gewoon een kansloze missie. Arme gast. Toen heeft hij met gereduceerde zeilen, zeg maar, koers gezet naar Fremantle in Australië. En ja, dan, hij voer harder dan verwacht. Dus hij had misschien nog wat tijd gehad om de boel wel te repareren, maar hij zei dat het universum hem genoeg tekenen had gegeven om te bepalen dat de Golden Globe Race niet voor hem was.
Eigenlijk een oude hippie.
Ja, eigenlijk wel. Een oude jonge hippie, zeg maar.
Ja. 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 Oké, okay. En dat is de Chichester. En hoe gaat het met de kopgroep? Want daar is dus ook iemand uitgevallen nu.
Ja, klopt. Simon Kerwin, die lag al vanaf Kaap Finisterre op kop eigenlijk.
Wow,
virtueel heel even de leiding kwijt geweest aan Kirsten Neuscheffe. Vanwege haar assistentie met het zinken van Tapio Litine natuurlijk. Alleen zij had toen ook weer heel veel vertraging door aangroei en is de leiding eigenlijk kwijt. Simon Kerwin had dus 1200 mijl voorsprong op Neuscheffe en Ayblas Tomy. En toen kwam hij in een storm terecht, waardoor zijn boot van een best wel hoge golf afgesmeten is. Hij lag zelf te slapen. En zijn windvaarsturingrichting is dusdanig beschadigd geraakt dat hij dat eigenlijk niet zonder reserveonderdelen kon repareren. Dus en hij had geen extra hydrofoam meegenomen.
Eigenlijk hebben sommige deelnemers dat wel dan een tweede windvaan?
Ja, ik weet van Ayblas Tomy dat er een reserve...
Gewoon een compleet tweede windvaan?
Ja, als voor reserveonderdelen eigenlijk.
Ja, ja.
Maar Kerwin had dat niet gedaan vanwege het gewicht eigenlijk. Dus nu mist hij dus een onderdeel en kan hij zijn ding niet repareren, zeg maar.
Ja.
Dus ja.
Wauw, pijnlijk. Zeker als je zo lang voorop ligt. Ja. Wie blijft er dan nog over? Dus Ayblas Tomy, Kirsten Neuscheffer en dan nog?
Michael Guggenberger, die ligt nu derde.
En waar bevinden zij zich?
Michael Guggenberger die bevindt zich eigenlijk nu ongeveer in het midden van de Stille Oceaan, dat stuk zeg maar. Dus midden tussen Hobart en Kaap Hoorn, zeg ik het goed. En dan heb je Ian Herbert Jones, die zit daar, die is denk ik nu een week weg uit Tasmanië.
Oké, okay, ja.
Dus ja.
En de koplopers nu?
Op dit moment is dat Kirsten Neuscheffer.
Ja, en die zijn bijna bij Kaap Hoorn?
Ja, zij zijn nu aan het eind van de exclusion zone in de Stille Oceaan, zeg maar. Dus ik denk dat nog iets van... Ik weet eigenlijk niet precies hoe ver dat dan nog is naar Kaap Hoorn, maar ze zijn een heel eind.
Ja, precies. Oké. Okay. Hey, en afgaande op alle problemen die ze hebben gehad met aangroeien en zo.
Ja.
Sommige meer dan anderen. Zou je een voorspelling kunnen doen van hoe het gaat uitpakken de rest van de race?
Ja.
Durf je dat?
Ervan uitgaande dat er geen gekke dingen gebeuren, zeg maar, qua persoonlijke drama's of hele grote schades, denk ik dat het tussen Arbi Lastomi en Kirsten Neuschafer best wel een spannende race kan worden. Want hij, zijn rug speelde op, want hij is blijkbaar in de Stille Oceaan op zijn rug gevallen. En daardoor had hij dus zoveel pijn dat hij...
Tijdens de eerste editie zijn rug gebroken.
Ja, dus precies. Dat, ja. Dus dat is een zwakke plek. Dus hij doet nu even wat rustiger aan om zijn lichaam te laten herstellen. Maar zijn boot is tot nu toe elke keer nog in de Stille Oceaan in elk geval sneller geweest dan die van Kirsten Neuschafer. Dus ja, het kan zomaar zo zijn dat hij haar voorbij gaat en op die manier een soort van revenge neemt voor zijn vorige redelijk mislukte editie, zeg maar.
Ja, ja.
Dus als er niks geks gebeurt, denk ik dat het tussen die twee gaat.
Ja. Eigenlijk. Spannend. Ja, oké. Nou, dan moeten we echt gaan hopen dat er niet nog iemand uitvalt. Want dan wordt het wel echt heel karig.
Ja, dan wordt het heel bizar. Ja.
Maar goed, dat hoort ook wel een beetje bij de race. Hè? Van finishen is winnen. Of
ja.
hoorde je van tevoren ook experts zeggen van... Nou, degene die gewoon heel hard zit aan te komen. Dat,
ja.
Nou, dat is eigenlijk ook altijd wel. Maar in dit geval met de oude schepen misschien nog wel meer.
Ja, vlak voor de start hadden we een interview gehouden met Mark Slats. En die zei gewoon, zolang je blijft varen, zit je goed eigenlijk.
Ja.
Nee, dat blijkt wel eigenlijk nu.
Ja, gaaf. Nou, we gaan het zien. Nee, dankjewel, Rianne.
Ja, graag gedaan.
All right. Hoi. Dat was hem alweer. De 11e aflevering van Zeilen, de podcast. Wil je lezen over de avonturen van de Sailors for Sustainability? In het laatste nummer van Zeilen Magazine, februari nummer, staat hun laatste verhaal. Daarnaast kun je elke maand hun webblog lezen op zeilen.nl. Bedankt voor het luisteren, behouden vaart en tot volgende maand.